Een 4-jarig jongetje werd dood teruggevonden. De vermoedelijke dader was niet aan zijn proefstuk toe. Hoe komt het dat justitie daders met een gekende problematiek keer op keer uit het oog lijkt te verliezen? En de Vlaamse regering had deze week de oppositie niet nodig om zichzelf in 3 stukken te splijten die zelfs geen gemeenschappelijke deler meer lijken te hebben. Of in alle geval geen minister-president die opstaat om de brokken te lijmen. Wat is daar precies aan de hand? Mijn naam is Anne van den Broek en dit is Lopende Zaken.
Lopende Zaken. Een podcast van De Morgen.
Dat corona nog altijd onder ons is, dat moeten we niet vertellen. Maar voor zover dat we weten, althans zit het vandaag niet meer aan tafel. Wel aan tafel, Bart Eekhout. Hoofdredacteur van De Morgen.
Dag Anne.
Bart, nog helemaal gezond.
Jawel, zelfs de kinderen zijn nog helemaal smetvrij.
Heel fijn. Roel Wouters, politiek journalist.
Hallo, ja, ik ben ook nog steeds gezond.
Teruggezond.
Teruggezond na mijn derde besmetting. Dus laat ons hopen dat we er nu definitief van zijn.
Roel gaat voor het record.
Absoluut, ja. Ja.
En Eline, ook welkom. Eline Bergmans, justitie-specialist bij De Morgen.
Hallo Anne, ik doe ook mijn best om gezond te blijven.
Ik zou jullie vragen wat het thema is dat jullie deze week het meest beroerd heeft, maar ik vermoed dat ik het antwoord al wel ken. De kleine Dien, de kleuter die eind vorige week verdween in Sint-Niklaas, is begin deze week dood teruggevonden. We weten dat hij een nachtje bij vrienden van zijn mama zou verblijven, Romy W. en Dave de Kok. Maar toen er 4 dagen later van hem en van de kok nog steeds geen spoor was, lichtte Diens mama de politie in. Afgelopen maandag werd dan het lichaampje van Dien gevonden in Zeeland op het werkeiland Neeltje Jans. We weten nog niet precies wat Romy W. Haar rol was. We weten ook niet precies wat er gebeurd is met Dien. Wat we wel zeker weten, is dat Dave de Kok niet aan zijn proefstuk toe was qua betrokkenheid bij de dood van een klein kind. Eline, kan jij dat even toelichten?
Dat klopt. Ja, je zit hier met iemand die 2 keer een klein kindje doodt. En dat is uiteraard iets heel wraakroepends. Dan volgt meteen de vraag, had dit vermeden kunnen worden? En dat is de vraag die
in
veel mensen
in 2008 heeft hij dus ook het 2-jarige zoontje van zijn toenmalige vriendin zodanig mishandeld dat het kind eraan overleden is later. Hè?
Ja, dat klopt. Toen heeft hij, er is in 2010 een proces geweest in Turnhout. Hij heeft toen 10 jaar cel gekregen. Ik heb dat proces niet gevolgd. Ik heb mij wel geïnformeerd over die zaak. Er zijn stemmen die opgaan die zeggen, ja, waarom is het geen assiseproces gekregen? Was 10 jaar wel genoeg? Het is heel klassiek dat als je zit met ofwel zedenmisdrijven ofwel zaken waar slachtoffers kinderen zijn, dat men altijd maar vraagt om strenger te straffen. En dat is ook hier gebeurd. Nu, er is een afweging gemaakt door een rechter om te zeggen van, kijk, dit is een onmenselijke behandeling, geen foltering, en we brengen het voor de correctionele rechtbank. Die man had op dat moment eigenlijk nagenoeg niets op zijn kerfstok, waardoor dat men met al die omstandigheden rekening houdt en zegt van, goed, we gaan hier voor 10 jaar cel. Dat had langer kunnen zijn, dat klopt. Maar dan nog zit je met het probleem dat hij op een dag vrijkomt. En het is eigenlijk, denk ik, interessanter om te kijken naar de inhoud van die straf en wat dat er had kunnen gebeuren tijdens die periode in de gevangenis om van hem een beter mens te maken.
Ja, want dat is ook wat meteen minister van Justitie Vincent van Kickenborne zei deze week. Van, ja, we moeten zorgen dat we gevangenen beter psychisch begeleiden. Dat we kunnen voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Hè.
Ja, absoluut. Er zijn 2 elementen eigenlijk. De man heeft gevraagd om psychiatrisch te worden opgenomen. Er is een kanttekening bij te maken. Hij heeft die vraag gesteld omdat hij graag vroeger wilde vrijkomen. Er zijn verschillende brieven gestuurd naar psychiatrische instellingen, maar hij heeft altijd een negatief antwoord gekregen. Dat komt eigenlijk als je gedetineerde een plaats zoekt in de psychiatrie, dan kom je eigenlijk in de reguliere hulp terecht. En die reguliere hulpverlening die zit er eigenlijk niet te wachten op het soort profielen als Dave de Kok, omdat dat zijn mensen die een psychiatrische behandeling nodig hebben, maar die ook met een hoog risicoprofiel zitten. Hij heeft een kind gedood, hij zit met een agressiestoornis. En dan moet je eigenlijk ook een goede beveiliging voorzien in uw centrum. En er is heel weinig aanbod op dat vlak. Dus heeft hij geen plaats gekregen. Nu, evengoed zou je de vraag kunnen stellen, hoe is die psychiatrische begeleiding binnen de gevangenis verlopen? Want ook, het is de justitieminister zei van kijk, ja, die psychiatrie, daar was geen plek, maar evengoed is er binnen de gevangenissen. Allee, het zou mij benieuwen om te weten hoe vaak dat die man een psycholoog of een psychiater heeft gezien. Dat is nog niet geweten, maar dat zal allicht niet zo vaak zijn. Het is dan eigenlijk ook nog zo dat hij was opgesloten in de gevangenis van Tilburg. Omdat wij toen ons land met een overbevolking kampten. Die gevangenis, dat is eigenlijk, ik ben daar ook geweest. De situatie is daar een stuk beter dan in heel wat Belgische gevangenissen. Dus er zit een veel kleinere groep, betere cellen, betere voorzieningen. Dus eigenlijk zat hij daar tamelijk goed. Bovendien is er aan het einde van zijn detentieperiode ook een ambulante begeleiding geweest voor zijn drugsproblematiek, terwijl hij onder elektronisch toezicht stond. Ja,
want zeg dan, eigenlijk is alles hier verlopen, zoals het hoort, verlopen. Hij heeft 10 jaar cel gekregen, wat geen lichte straf is, ook niet. Hij heeft die uitgezeten, hij heeft die ambulante begeleiding gekregen. Ja, je kan niet alles voorkomen.
Ja, ik snap dat. Dat is heel wrang, dat is heel moeilijk. En iemand dat 2 keer zo'n feiten pleegt, dan zegt iedereen van ja, hadden we dit nu niet moeten zien? Maar natuurlijk, er bestaat niet zoiets als een glazen bol. En ik weet niet of men dit had... Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Dat is een heel moeilijke vraag. In andere zaken, als je dan een parallel wil trekken naar de zaak Julie van Espen, daar zitten met een Steve Bakelmans, een dader die al eerder verkrachtingen pleegde, waardoor dat je weet, dat is een heel hoog recidieve risico. Maar bij deze man was dat toch iets moeilijker in te schatten.
Maar het is heel wrang natuurlijk dat je iedere keer opnieuw mensen hebt waarvan geweten is van die hebben zoiets al gedaan. We zitten hier met een hoog risicoprofiel. Dat die dan niet nauwer worden opgevolgd, toch?
Wat een heel groot probleem is sowieso, is dat in België is het zo dat als de einde van de straf ingaat, dan gaat de deur open, wandel je buiten en gaat die letterlijk weer dicht. En is er eigenlijk heel weinig opvolging. Dat is een groot pijnpunt. Zeker ook omdat er in België worden tamelijk lange straffen uitgesproken. Dat zijn mensen die heel lang uit de maatschappij hebben gestaan. En zelfs als ze geen nieuwe feiten plegen, ja, die ook wel wat hulp kunnen gebruiken om werk te zoeken, om hun leven weer op de rails te krijgen. Om ook die manier te vermijden dat ze nieuwe feiten zullen plegen. Mm. In dit geval is dat natuurlijk op de gruwelijkste manier uitgedraaid en het ergste wat had kunnen gebeuren. Hij heeft opnieuw hetzelfde gedaan. Ik zou je ook kunnen afvragen wat de invloed is of de impact is van drugs op een brein. Het is ook duidelijk dat hij bij die nieuwe vriendin toch opnieuw is gaan gebruiken. Hij was heel zwaar onder invloed toen ze hem arresteerden in Nederland. Daar is ook wel iets, want eigenlijk had die man een vrij goed parcours afgelegd. Had geen enkel tuchtrapport, altijd negatieve plasjes als ze hem op drugs testen. En daar is er toch ook iets gebeurd. Dus ook die vraag moeten we ons stellen, wat dat we daarmee aan kunnen doen.
Zou die ter beschikkingstelling iets kunnen veranderd hebben? Want de heel wat politici die buitelen nu over elkaar strengere straffen. Volgens mij, volgens ook wat jij zegt, is dat niet meteen de oplossing. Er moet effectief meer begeleiding zijn tijdens de gevangenisstraf. Maar nadien zouden die daders wel beter kunnen begeleid worden, onder meer, of opgevolgd worden, onder meer bij die ter beschikkingstelling, waar Van Quickenborne ook naar verwees, maar wat in dit geval niet toegepast kon worden, aangezien dat die wet pas gestemd werd nadat de veroordeling was uitgesproken.
Ja, er bestond al ter beschikkingstelling, maar enkel in zedenzaken en voor terroristische misdrijven, maar nog niet voor de onmenselijke behandeling van een minderjarig, alleen voor de kindermishandeling eigenlijk, met de dood tot gevolg. In zijn geval kon er geen TBS worden uitgesproken. Dat is absoluut, had dat een oplossing kunnen zijn, maar dan zit je natuurlijk nog met je kunt daar maximaal tot 15 jaar gaan. Dat is een soort beveiliging en dan kun je inderdaad die persoon nog langer in de gaten houden, maar op een bepaald moment moet je natuurlijk... Het is dan ook wel de bedoeling dat die goed wordt ingevuld. Hè? Mm. Die extra of dat bijkomende, die ter beschikkingstelling dan. Wat op een bepaald moment wordt hij ook losgelaten. En moet je zien dat het niet, dat ter beschikkingstelling niet gewoon een verlenging wordt van de straf. Dan,
Je hoort het keer op keer als er zoiets gebeurt. De politiek die zegt van ja, we moeten dit aanpakken, we moeten het anders doen. Had er eigenlijk al lang iets kunnen gebeuren? Of zeg je van, ja, eigenlijk moet er ook niet echt iets veranderen? Ja, dat kunnen we weinig veranderen?
Dat is heel moeilijk. Ik denk dat het misschien ook interessant zou zijn om heel het detentiesysteem eens te durven herbekijken. Ik weet niet of dat daar een draagvlak voor is, maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Scandinavië, daar straffen ze veel korter. Bij ons is een korte straf tot 3 jaar. Daar zitten we bij een korte straf tot 6 maanden. En daar zit je met heel open gevangenissen, waardoor dat bijvoorbeeld een gevangene ook al gaat werken buiten. En dat hij zo in contact blijft met de maatschappij. En dat die stap, om, als je weer dan wordt vrijgelaten, veel kleiner wordt. Nu, natuurlijk, als je in zo'n open centrum zit, kun je daarna ook nog feit... Het is ook niet uitgesloten dat iemand gaat hervallen. Dus dat zou ook goed zijn. Er gebeurt ook... het is ook niet dat er niets gebeurt. Er was een groot probleem met geïnterneerden. Er zijn 2 forensisch-psychiatrische centra opgericht. Dat is geen volledige oplossing. Er zijn ongeveer de helft van de geïnterneerden die kunnen daar op dit moment terecht. De helft, andere helft nog altijd niet. Natuurlijk, Dave de Kok...
Iets waar we ook al heel vaak voor op de vingers getikt zijn door het Europees Hof voor de Mensenrechten. Hè?
Klopt, inderdaad. Ja, Dave de Kok kon daar niet terecht, omdat dat dus enkel voor de geïnterneerden is. Volgend jaar komt er een nieuwe gevangenis in Haren, een soort gevangenisdorp. Dat is een beetje een nieuw systeem. Maar Brusselse gevangenissen, dat is ook een open wonde. Die gaan eigenlijk allemaal daar naartoe. Maar anderzijds, je zit er ook mee. Met de kleinere units gaat er anders worden gewerkt. Dat klinkt allemaal wel goed. Gaat in september open. Maar die cipiers die dat er nu in Brussel werken, die gaan ook allemaal mee. Het is niet omdat je daar een ander gebouw hebt. Natuurlijk, alles gaat er bekeken worden. Misschien zou het interessant zijn om meer maatschappelijk werkers meer daarop in te zetten. Je ziet uiteindelijk met heel vaak in de gevangenissen. Ik zeg het, Tilburg was daar een beetje de uitzondering nog. Daar was het beter. Maar je zit in België toch heel vaak met mensen die 23 uur per dag op cel zitten. Als je dan met die hele lange straffen zit, waar we toch ook vaak in ons land mee zitten, ja, dat maakt van niemand een beter mens, die pure opsluiting.
Ja, ik voel toch wel veel voor de suggestie ook van Eline om toch eens van deze tragedie gebruik te maken om ten gronde te kijken naar het detentiesysteem. Wat je eigenlijk ziet, is dat dit geval zit eigenlijk op een snijpunt van 2 historische zwakke plekken in onze welvaartsstaat. Hè. Ik denk dat België heeft echt wel een kwalijke reputatie als het gaat over zijn gevangenissysteem. Je hebt het al gehad over specifiek de aanpak van geïnterneerden, hè, mensen met zware psychische problemen. Maar meer in het algemeen is er ook de psychologische begeleiding, psychische begeleiding van mensen die niet per se geïnterneerd moeten zijn, maar die wel op een of andere manier problemen hebben. Dat schiet ook tekort. En dat sluit eigenlijk een beetje aan bij wat je ook in de hele samenleving ziet. Eigenlijk toch een beetje een onderschatting van de hele mentale problematiek. Hè. Ook in de gezondheidszorg is de aandacht voor geesteszorg toch pas vrij recent gelijkwaardig geworden aan de fysieke gezondheidszorg. Dus je zit daar eigenlijk met 2 historische mankementen, die komen dan samen in zo 1 dramatisch geval. Dus zou ik zeker zeggen van, ja, inderdaad, kijk eens naar dat gevangenissysteem en misschien ook wel naar het strafrecht. Want natuurlijk, na zo'n een uiterst droevig geval, ontstaat de roep om zwaarder te gaan straffen. Ik kan mij daar menselijk iets bij voorstellen, maar in dit geval had dat ons niet veel verder gebracht. En moet je misschien juist naar een soort diversificatie van straffen gaan, waarbij je de gevangenissen zoals we ze nu kennen, toch vrij waard voor de echte ernstige gevallen, die je dan ook beter en echt kunt gaan begeleiden, terwijl je meer naar een systeem waar alternatieve straffen, wat opener straffen, maar wel heel effectieve straffen, dus geen opstel schrijven, maar echt effectieve straffen, dat je daar bij andere misdrijven naar kijkt, zodat je eigenlijk echt toch wel je kan concentreren op die ernstige gevallen waar je als samenleving ook tegen wil beschermen.
Wat in dit geval extra wraakroepend is natuurlijk, is dat het over een klein kind gaat, dat slachtoffer een kind is. In het parlement is er ook al regelmatig wat te doen geweest over hoe kunnen we kinderen beter beschermen.
Exact, hè? En dat wou ik eigenlijk ook even ter aanvulling van wat Bart net zei, even op tafel leggen. De bescherming van het kind is effectief. Daar is heel wat rond gebeurd. Of dat debat is toch stilaan losgekomen de voorbije jaren. Onder meer Valérie van Peel, N-VA-Kamerlid, heeft daar een soort extra parlementaire commissie voor opgericht. waarbij het debat gevoerd kan worden over onder meer, hij herinnerde de discussie die Conde Rousseau wilde aansnijden over kunnen zwaar verslaafde ouders nog wel kinderen krijgen. Maar dat ging ook onder meer over kunnen daders van geweld tegen kinderen, kunnen we die een contactverbod opleggen tegenover kinderen, wat dat in, met de ogen van vandaag wel uiterst relevant is. Dus wat zij wilde doen was eigenlijk een soort commissie aangestuurd door experts. Heidi De Pauw van Child Focus is daar de voorzitter van. Ze wilden over de partijgrenzen heen werken, maar ook over...
De commissie bestaat al.
Die commissie is al, die komt regelmatig samen. En ook over de parlementaire grenzen heen. Alleen...
Dus eigenlijk een soort interfederale commissie, voilà, waar ook de regio's, ja, zoals de Kamerleden in...
In zetel, alleen is het intussen wat moeilijker geworden. De trekker aan Franstalige kant was Jean-Luc Krukke. We weten allemaal wat er met hem gebeurd is. Die is eigenlijk uit de politiek gestapt sinds kort. Dus het is vooral een Vlaams project momenteel geworden. En ze komen vandaag samen. En wat zij willen bespreken is onder meer de kindreflex. Dus bijvoorbeeld bij een psychiatrische opname, dat er ook onmiddellijk wordt gedacht van hoe heeft de persoon in kwestie heeft die kinderen en hoe kunnen die begeleid worden. Wat ook in deze relevant is, want de moeder van Dien zat onder, had begeleiding nodig en het was net Dave de Kok die voor de opvang zorgde. Dus daar was eigenlijk geen sprake van kindreflex. Het gaat ook over een betere informatiedoorstroming. Bijvoorbeeld mensen van kind en gezin of zelfs een politie die bijvoorbeeld langskomt voor een domiciliebezoek, die zijn nooit op de hoogte van wie van de daden die persoon heeft gesteld. Dus die zouden wel iemand van kind en gezin zou kunnen vaststellen van kijk, hier is een persoon aanwezig, die hierin woont, die wel bepaalde daden tegenover kinderen heeft gesteld. Dus dat, die informatiedoorstroming is nu heel moeilijk. Dat heeft ook te maken met het beroepsgeheim van sociaal werkers, maar ook daar willen ze naar kijken. Er zijn al een aantal initiatieven genomen in het Vlaams parlement en er zitten er nog meer aan te komen. Dus dat is wel iets wat dat stilaan toch ook in het parlement...
Heb je het gevoel dat er enige urgentie leeft?
Het is heel delicaat, aangezien het gaat effectief over beroepsgeheim van sociaal werkers. Daar ga je... Voor heel wat mensen is die persoon van kind en gezin of een andere persoon net een vertrouwenspersoon vanwege dat beroepsgeheim. Dat die niet verder gaan praten. Dus kan je zomaar dat beroepsgeheim opheffen? Ga je dan naar een spreekplicht of een spreekrecht? Dus dat zijn allemaal discussies die gevoerd worden, waarbij het toch nog altijd moeilijk is om soms de tegenstelling tussen oppositie en meerderheid te overstijgen, wat je dan ook bijvoorbeeld merkt in het federaal parlement. Dat is wat Valérie Van Peel zelf aangeeft. Dat is een van de redenen waarom het federale spoor daar is doodgebloed, omdat er toch, ja, toch enige terughoudendheid was, zeker langs de Franstalige kant, om zomaar met iemand van N-VA akkoorden te sluiten of ja, op zoek te gaan naar een oplossing.
Er worden kleine stappen gezet.
Kleine stappen, ja. Ja.
We zijn het er allemaal over eens dat we moeten blijven inzetten op de bouw van sociale woningen. Dat heb ik daar juist heel duidelijk gezegd.
We laten eens ambitie hebben om ook dat eens te verdubbelen. Of liberaal voluntaristisch verdriedubbelen. En dat begint geen echt perspectief te geven aan die 170.000 mensen op de wachtlijst en 250.000 mensen die vandaag nog in aanmerking komen voor een woning, die ook nu in een plan moeten trekken, maar die niemand ziet en waar niemand over bekommerd is. Ik ben ook bekommerd over die mensen.
Van parlementen gesproken. Woensdag zat er in het Vlaams parlement bovenarms op. En voor een keer had dat niks met de oppositie te maken. Het was een zeer bijzonder schouwspel. En voor wie het gemist heeft, minister van Wonen Matthias Diependaal kwam er zijn voorstel verdedigen om het 500 miljoen euro dat bestemd is voor sociale woningbouw door te schuiven naar de privéhuurmarkt. Waarom stelt hij dat eigenlijk voor, Roel?
Er is een groot probleem voor de sociale woningen. Er zijn 170.000 sociale woningen, maar op de wachtlijst staan nog eens zoveel mensen. Dus ook nog eens 170.000 mensen die toegang willen tot een sociale woning. Er is een nijpend tekort. Matthias Diependaal, de minister van Wonen, heeft al recordbudgetten vrijgemaakt. Het grote probleem is, die geraken niet uitgegeven. Zijn oplossing is, geef een deel van dat
die
geld...
Die geraken niet uitgegeven, omdat de promotoren niet snel genoeg gebouwd krijgen?
Er zijn verschillende redenen voor. Eén daarvan is een grote fusie die Diependaal heeft op getouw gezet, waarbij de sociale verhuurkantoren en de sociale huisvestingsmaatschappij moeten fuseren. Dat veroorzaakt heel veel administratieve rompslomp op het terrein, waardoor eigenlijk die bouwprojecten eventjes op een zijspoor of minder prioritair worden behandeld. Er zijn vele vergunningen die moeten worden aangevraagd, wat tot vertraging kan leiden. En er zijn ook nog bovendien extra regeltjes die ook Diependaal zelf heeft opgelegd. Bijvoorbeeld steden die al 15% van hun woningen sociale woningen zijn. Voor hen wordt het echt heel moeilijk gemaakt om nieuwe sociale woningen te bouwen. Maar bijvoorbeeld in steden als Gent, Mechelen en Genk, als ik me niet vergis, zitten daaraan. Die zouden nog wel best willen bijbouwen, maar wordt het eigenlijk en onmogelijk gemaakt. Dus wat zegt Diependaal? Het geld dat we over hebben, dat geven we aan de privé. En die kunnen, tussen aanhalingstekens, betaalbare woningen zetten zodanig dat we de mensen die net naast een sociale woning grijpen, dat die toch betaalbaar kunnen wonen.
Ja. Een voorstel waarvan CD&V net niet tegen het plafond sprong, denk ik. En waarvan Hilde Krevits ook onmiddellijk in het parlement gezegd heeft, heel duidelijk van dit gaat niet gebeuren. Misschien nog opmerkelijker het voorstel dat Bart Somers van Open VLD er dan tegenover legde. Van, weet je wat, die sociale woningen, misschien moeten we het gewoon herbekijken hoe dat we die toekennen. En 9 jaar lijkt me het maximum, zeker als je een job hebt.
Ja, dat was toch wel even schrikken toen minister Somers dat trouwens bij ons in de krant aankondigde. Dat hij zou voorstellen om een soort maximumtermijn te zetten op de huur van een sociale woning. Hè. Iedereen die, zoals dat dan heet, arbeidsgeschikt is, zou na 9 jaar de woning terug moeten verlaten. Ja, dat is nogal wat, want daarmee ontneem je eigenlijk een beetje het kernvoordeel van een sociale woning, namelijk dat het zekerheid biedt, een zekere stabiliteit aan gezinnen om een leven op te bouwen. En eigenlijk de redenering is van ja, eens dat je dan werkt of kunt werken, zou je na 9 jaar toch wel ook je plan moeten trekken op de privémarkt. En daardoor komt er eigenlijk zogezegd ruimte vrij om die wachtlijst te verkleinen.
Ja. Maar dan ga je er dus ook vanuit dat iedereen die werkt zich perfect een woning kan veroorloven op de privéhuurmarkt.
Ja, en dat lijkt toch wel een probleem te zijn, zeker als we het dan hebben over capabele woning aan een aanvaardbare prijs. Dus die privéhuurmarkt, daar spant het ook wat. Dus wil zeggen dat de prijzen daar eerder aan de hoge kant liggen, van zodra je een bepaald niveau wil. Dus dat is ook maar een kleine oplossing. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar daarom komt, dan komt Diependaal met zijn 500 miljoen om die huurmarkt een beetje te smeren. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het sluit een beetje op elkaar aan. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje cynisch dat regering oplossingen zoekt voor een wachtlijst door eigenlijk de toegang tot die wachtlijst te beperken. Hè. Aan de ene kant worden mensen eigenlijk uitgestoten uit het systeem. Aan de andere kant wordt ook de instroom van mensen die in aanmerking komen voor sociale woning beperkt. Want dat is dan een eerder beslissing van de Vlaamse regering.
En het is trouwens, het voorstel van Somers is niet het eerste voorstel om die toegang te beperken. De taalvereisten zijn onder meer al een stuk strenger gemaakt. Bovendien, wie toevallig een eigendom heeft in het buitenland, al is dat een hutje ergens diep in de Atlas met 2 geiten en een waterput aan, dreigen ook hun sociale woning te verliezen. Dus eigenlijk zijn ze heel erg bezig effectief met die toegang tot de sociale huurmarkt of de sociale woningmarkt te beperken, terwijl er ook wel een fundamentele denkfout wordt gemaakt. Want zeker in het geval van Bart Somers, de uitweg uit de miserie is niet altijd een job hebben. Er zijn heel veel alleenstaande ouders die ook nood hebben aan een sociale woning. Er zijn mensen die gewoon in een precaire sector werken, die ook een job hebben en moeilijk op het einde van de maand rondkomen. Sociologen zijn er wel over eens. De echte uitweg het zekere pad uit de miserie is eigenlijk een stabiele huisvesting. En daarom dat die sociale huisvesting zo belangrijk is. Het geeft je niet enkel stabiliteit qua scholing voor de kinderen, hè, dat je in de buurt van de school blijft wonen. Het heeft ook te maken met gezondheid. Als je in een vochtige woning, tochtige woning woont, ben je ook vaker ziek. En ook kwestie van jobstabiliteit is dat natuurlijk erg belangrijk. Als je voortdurend moet verhuizen van dorp naar dorp, van stad naar stad, ga je ook iedere keer op zoek moeten gaan naar nieuwe arbeidsplaats.
De standpunten staan daar nogal diametraal op elkaar binnen de Vlaamse regering. Waar gaan ze uitkomen? Hebben we daar al zicht op? Of gaat dit gewoon platvallen?
Ik heb soms de indruk dat er tegenwoordig aan een haast cynische manier aan politiek wordt gedaan. Met als voorbeeld Georges-Louis Boucher, die onlangs in de tijd het ook gewoon letterlijk zei. Het is niet belangrijk wat je binnenhaalt. Het is belangrijk dat je toont aan je achterban waar je voor staat en hoe hard je er hebt voor gevochten. Soms lijkt het alsof politici eigenlijk vooral daarmee bezig zijn. Waar dit naartoe zou moeten gaan, dat is heel simpel. Dat zijn meer sociale woningen. Lijkt me evident waar de regering zal... Dat is ook waar CD&V eigenlijk voor staat. Waar ze hier zullen landen. Ja, momenteel heeft de Vlaamse regering nog heel wat andere lastige dossiers. Er is de bouwshift, de oude betonstop. Maar daarnaast is er ook de hele stikstofproblematiek. Ja. Net voor kerstmis had Vlaams minister-president Jan Bon gehoopt daar met te landen. Maar ja, momenteel is een oplossing nog niet voor morgen. Ze willen tegen krokusvakantie ergens landen, ook met dit dossier.
Ja, ja. Nog even terug naar woensdag in het parlement. Het was daar een heel felle discussie, maar die dus vooral gevoerd werd tussen de partijen van de meerderheid. Nu heb ik zelf ook wel enige tijd uitgespendeerd in het Vlaams parlement en daar ministers gezien die tegen de afspraken van de regeringsploeg ingingen. Maar zo bond heb ik toch maar zelden gezien. Jullie...
Nee, dit is toch wel vrij uniek dat er debat ontstaat in het parlement. Ja, daarvoor dient een parlement. Dat er debat ontstaat tussen de meerderheidsleden van het parlement, zou ik zeggen, ja, hoe meer, hoe beter. Want dat geeft, dan staat het parlement eigenlijk op zijn eigenheid. Maar dat de discussie zich letterlijk afspeelt op de regeringsbanken vooraan in het Vlaams parlement, dat is toch wel heel erg vreemd. En daarbij komt natuurlijk dat er één grote afwezige was in het Vlaams parlement. De minister-president, exact, die het niet de moeite vond, blijkbaar, om aanwezig te zijn. En hij had ook niet eens een geldig excuus, begrijp ik. Hij dacht dat het wel in orde ging komen met het actualiteitsdebat. En hij wou vooral niet de indruk wekken dat hij nodig was om de eenheid te bewaren. Ze hadden blijkbaar op voorhand ook meerderheidsoverleg gehad en waren het erover eens dat er een eensgezind regeringsstandpunt ging komen. Maar helaas heeft, denk ik, in dit geval de N-VA zich daar niet aan gehouden, waarna CD&V zich ook niet meer gebonden voelde aan de afspraak. En Bart Somers zei, ja, dan kom ik ook terug met mijn voorstel op tafel. Dus het was er eigenlijk een heel pijnlijke schouwspel. Maar ik kom terug op mijn eerste punt. De grote afwezige was natuurlijk minister-president. En dat is natuurlijk wel een beetje symbolisch voor de
stand. Ja, want je zegt van, ja, die voelde niet de noodzaak om zijn regering daar bij elkaar te houden. Ik herinner mij een van de regeringen Peters, waarvan een van de ministers zei van die hangt met spuug en pakt aan elkaar. Wel ja, is dat hier nog wel het geval?
Er is een probleem van leiderschap in deze Vlaamse regering. Dat wordt al langer gezegd, maar het is nu ook openlijk en op een heel pijnlijke manier geëtaleerd in het Vlaams parlement. Nogmaals, met de minister-president die niet eens het nodig vond om aanwezig te zijn. Terwijl je toch kon vermoeden dat daar een crisisrisico was en dat je op zijn minst toch probeert dan beschikbaar te zijn op dat moment om de zaak onder controle te komen houden. Op een of andere manier heeft de minister-president Jan Bon dat gezag verloren of nooit gegrepen.
Ja, maar ik wil net vragen, waarom zou hij daar niet geweest zijn? Dat daar een crisismoment zou komen, dat stond in de sterren geschreven, want de posities van alle partijen waren heel duidelijk vooraf al, voor de plenaire zitting. Komt hij dan niet omdat hij denkt, dit waait wel over, of omdat hij gewoon niet weet hoe dat hij dit moet oplossen?
Het is altijd gevaarlijk om een structureel probleem te wijten aan één persoon, maar ik heb in dit geval toch de neiging om te denken dat Jan Bon zijn job een beetje onderschat. Dat hij, zoals in dit geval, denkt van, ah ja, we hebben een afspraak gemaakt, het komt wel goed. Het is niet de eerste keer dat hij zelf met de vinger wordt gewezen omdat hij niet de alertheid heeft die nodig is om problemen te bezweren. Zelfs zijn eigen partijvoorzitter heeft eigenlijk ongezien hard in een interview, denk ik, in de Tijd uitgehaald naar... uitgehaald is een verkeerd woord, maar toch
een slechte
evaluatie gegeven dat Jan Bon is goed om dikke planken te zagen, maar niet voor fijne afwerking van de schrijnwerkerij. Ja, dat is natuurlijk een soort evaluatie die je toch liever niet in de kranten leest over... Als je de leiding moet geven aan een regering.
En moeten we dan concluderen eigenlijk dat heel die discussie over die sociale woningen eigenlijk meer een symptoom is van een veel groter probleem? Dat het eigenlijk niet zozeer echt om dat dossier gaat, maar dat er veel meer zit te borrelen?
Het idee dat zowel Matthias Diependalen, maar goed, je zou nog kunnen zeggen, die blijft binnen zijn bevoegdheid, maar zeker dat een Bart Somers naar de krant komt om een... toch vrij radicaal voorstel te doen dat zelfs buiten de bevoegdheid van zijn portefeuille valt, dat lijkt er toch op te wijzen dat er geen kapitein meer op het schip is, dat iedereen maar een beetje door elkaar gaat roepen. Trouwens, Hilde Krevits, die inderdaad dan wel in het Vlaams parlement het regeerakkoord terug boven haalde, die heeft daarvoor ook interviews gegeven waarin ze eigenlijk ook toegaf van ja, de sfeer is echt is ondermaats. Ze zitten echt in een soort crisissituatie in de Vlaamse regering.
Het is ook problematisch voor de N-VA, die zich graag profileert als niet de systeempartij, maar ook niet antisysteempartij, maar er middenin. Eigenlijk tonen ze bij deze ook aan dat ze deel uitmaken van de politieke klasse die het niet kan waarmaken. Vivaldi is ook geen toonbeeld van eensgezindheid. De regering Michel was dat ook niet. Maar N-VA kan hier niks tegenoverstellen. Ook de Vlaamse regering verliest zich in geruzie en gebekvecht en hangt met spuug en plaktaal aan elkaar.
N-VA weet ook niet wat ze met die Vlaamse regering aan willen. Je hebt zeg maar het consensuele spoor van Jan Bon, die toch probeert dan een beetje er nog het beste van te maken. Maar je hebt dan meer het offensieve spoor van Zuhal Demir, die eigenlijk, denk ik, toch wel met instemming van een deel van de partijtop die Vlaamse regering probeert in te zetten als een soort stormram tegen het federale beleid. We kijken dan vooral naar het energiebeleid, het milieubeleid, het klimaatbeleid. Daar zit al natuurlijk spanning, zelfs binnen die partij zelf. Wat eigenlijk in de kern niet goed zit in die regering, is dat N-VA heeft zeg maar, het verraad van de vorming van de federale regering zonder hen niet verteerd. In de top van die partij, bij Bart De Wever zelf, zit er een heel diepe rancune over de manier waarop zij daar aan de deur gezet zijn. En sindsdien is eigenlijk het vertrouwen tussen de partners in de Vlaamse regering, die ook de partners zijn die zogezegd N-VA verraden hebben op federaal niveau, is het vertrouwen helemaal zoek. En omgekeerd is wat ik net vertelde, is er bij een partij als Open VLD, die natuurlijk ook een beetje haar federale premier moet beschermen, toch wel het gevoel dat N-VA inderdaad die Vlaamse regering probeert in te zetten als een soort oppositievehikel. Mm. Dus je zit daar inderdaad met een soort wederzijds wantrouwen. En als er dan geen voldoende gezag is in het leiderschap, dan kom je in de problemen.
Ja, ik voel hier bijna het voorstel op borrelen voor afspiegelingsregeringen in de toekomst.
Ik ben altijd heel erg bang om dat soort zware institutionele ingrepen en beperkingen op een soort coalitievrijheid te maken. Ik denk dat wij allemaal ooit heel erg supporter zijn geweest van een samenvallende verkiezing. Maar wat voor een ellende is dat eigenlijk, in godsnaam? Met regeringen die elkaar gegijzelen en niet samengesteld geraken, omdat het andere niveau, de trein op het ene perron niet vertrekt, kan de andere trein ook niet vertrekken. Dus laten we alsjeblieft opletten met dat soort remedies die nog erger worden dan de kwaal.
We zitten halfweg de legislatuur, net iets erover zeker. Komt dit nog goed?
Ik denk het niet. ik heb er echt geen goed oog in. Omdat er, zoals ze in het Frans zeggen, een zekere reprise en main nodig is. Je moet echt die regering bij de hand nemen terug. Er moet een leerkracht met gezag voor die klas komen. En op een of andere manier, die analyse wordt nu eigenlijk toch al een jaartje of zo gemaakt. Maar Jan Bon lijkt niet in staat om de juiste versnelling te vinden. Maar nogmaals, ik wil niet te veel op hem spelen, want het probleem zit echt ingebakken in de manier waarop die regering is samengesteld. Maar het is daar toch ook wel een probleem van persoonlijkheid.
Ja, en dus ik denk hier even out of the box. Hè. Een Georges-Louis Boucher ingreep van we geven Jan Bon een mooie uitweg en we zetten daar nog 2 jaar iemand anders op die stoel. Is dat iets wat dat zelfs een optie zou kunnen zijn?
Ik denk in het diepste van de nacht dat Bart De Wever er al van wakker gelegen heeft van dat scenario. Dat denk ik wel. Maar ik denk dat je dat niet op een menselijke manier kan uitvoeren. En dan denk ik, Bart De Wever zijn parcours en de manier waarop hij mensen in bescherming neemt in zijn eigen partij een beetje kennende, dat dat ook niet in zijn aard ligt om dat echt te gaan doen.
Binnen de partij en... leeft het ook niet. Ze zeggen ook van wie gaan we dan in de plaats zetten?
Ja, voilà. Net zeggen, want is er ook een betere oplossing eigenlijk? Meer,
ja, Demir zal wel klaarstaan, maar dan wordt binnen de partij meteen gezegd van ja, we hebben op dit moment geen onruststoker nodig. Zij doet haar job als minister van Energie en Leefmilieu en zorgt daar soms wel, spookt de boel daar regelmatig wel eens op. Maar dat is niet het profiel dat we nodig hebben. Dus ik denk dat ze bij N-VA toch ook nog... stil hopen dat Jan Bon plots het licht gaat zien.
Het enige wat de Vlaamse regering een beetje kan redden, is dat de federale regering nog harder ruzie gaat maken. Wat ook niet helemaal uitgesloten is.
En toen begonnen wij ineens te zoenen. En op dat moment voelde ik me in zo'n positie dat... hij zo machtig was, zeg maar, in vergelijking met mij. En toen heeft hij seks met mij gehad.
Nou, eigenlijk begint voor mij deze film pas in april 2019. Ja. Voor die tijd is mij nooit bekend geweest dat er iets in deze vorm gebeurd zou zijn binnen die productie.
Een ander... onderwerp waar heel veel over te doen is, om het zacht uit te drukken, is The Voice of Holland. Hebben jullie gekeken naar de reportage gisteren?
Jawel.
En wat is jou vooral bijgebleven, Bart?
Wel, eerst en vooral... Ik zal eerst mijn buikreactie geven, want er was natuurlijk een zekere opbouw in de media. We wisten al dat er dingen op komst waren. We wisten ook dat er gevolgen
over misbruik bij.
We wisten ook dat er gevolgen waren. De Voice werd van antenne gehaald. Zal waarschijnlijk in de kortst, in de zeer nabije toekomst niet meer op antenne verschijnen, toch niet in Nederland. Dus goed, je bent daarvoor, je denkt van oké, we weten het. En dan zie je die documentaire met bijzonder sterke getuigenissen van vrouwen die slachtoffer zeggen te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag in allerlei gradaties van schuine opmerkingen tot iets wat je als verkrachting kan kwalificeren. En dat is toch wel heel erg belangrijk, denk ik, om dat te horen, om dat te zien. Ik moet een beetje denken ook aan de documentaire die gemaakt is na het proces Bart De Pauw. Nogmaals, de omstandigheden en beschuldigingen zijn van totaal andere aard. Maar het zit wel een beetje in hetzelfde, in dezelfde wolk, zeg maar. Ook over die documentaire is eigenlijk vooraf gezegd, moet dat nu nog wel? We weten het toch allemaal al. Wat willen die vrouwen nu nog vertellen? Maar als je dan ziet en hoort wat die vrouwen echt hebben meegemaakt, als je dat zelf hoort vertellen, dan zie je toch het belang van zulke getuigenissen. En misschien belangrijker dan het woord getuigenis is misschien dat de blik van het slachtoffer, dat die in het centrum van het verhaal komt te staan. En dat is denk ik de belangrijkste bijdrage van dit soort documentaires. Ja. Los van het feit dat natuurlijk... het tweede deel van de documentaire komt dan natuurlijk de grote baas aan het
woord. Ja, exact. Want ik ging net zeggen, de blik van het slachtoffer, maar dat is niet direct de blik die John de Mol, de grote baas dus, van The Voice, de bedenker van The Voice, dat hij heeft. Hè. In het interview waar, moet gezegd, hij was wel bereid om er een te geven, zat daar in de studio bij de makers van de documentaire. Maar legt hij eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van toekomstige situaties helemaal bij de vrouwen?
Ja, wel, als ik één ding ten goede mag zeggen van de man, is dat ik denk dat hij eerlijk is in de documentaire, dat hij oprecht is, maar dat maakt het niet per se beter.
Hij vindt eigenlijk vooral vrouwen sneller en vaker melding moeten maken van misstanden. Hè?
Er zijn twee grote problemen met de manier waarop hij naar deze zaak kijkt. Ten eerste is er een totale blindheid voor het idee dat machtsmisbruik meespeelt in dit verhaal. Nog even de feiten erbij halen. Het gaat over tientallen aanklachten over vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die gaan over de man die het orkest leidt van The Voice, over een van de coaches die de kandidaten begeleidt en over de regisseur van het programma. Dat zijn mensen in posities. Als je dan als grote baas zegt, ja, maar die hebben toch geen macht, dat verklaart op een heel pijnlijke manier ook waarom John de Mol, en ik geloof hem, van niks weet. Als je niet begrijpt dat er een moeilijke situatie ontstaat met vrouwen in kwetsbare posities die afhankelijk zijn van mannen, die van die posities misbruik gemaakt. Als je op geen enkele manier aanvoelt dat daar risico's ontstaan, ja, dan kan je natuurlijk ook blind blijven voor de feiten zelf. Dus dat is denk ik een eerste heel groot probleem met zijn standpunt. Een tweede probleem is natuurlijk inderdaad wat hij zegt over, ja, die vrouwen hadden toch, er zijn toch loketten, de vrouwen hadden toch kunnen klachten indienen.
Ja, als ik daar even op mag inpikken, in de zaak De Pauw, als dat ons één ding heeft geleerd, is toch wel dat het heel moeilijk is geweest voor die vrouwen om aan de alarmbel te trekken. Mm-hmm. Iemand als Maaike Kafmeijer, die heeft jaren gezwegen over wat heeft meegemaakt. Eigenlijk is er bij al die vrouwen maar één iemand, die, en dat was een stagiaire, El Staloen, die wel naar de top van Woestijnvis is gestapt om het gedrag van Bart De Pauw aan te kaarten. Maar het is echt niet simpel. En het is ook maar, ja, denk ik, doordat je met een aantal bent, omdat je daar wel mee naar buiten durft te komen. En ook, ja, dat was in de zaak De Pauw ook zo, dat men het afdeed als het zijn toch maar sms'jes. En dat is hier ook zo, ja, maar het is toch ook maar dat. Ik bedoel, met een als het gaat om een verkrachting of een vermoedelijke verkrachting, en dan is dat misschien iets anders. Maar die kleinere dingen daarvan...
Ja, het gros van de getuigenissen... Het is een keer sprake van een verkrachting, het gros van de getuigenissen gaat inderdaad over... Ja, ongewenste aanraking ook, maar schunnigheden,
dat hoort ook niet. En als dat de hele tijd permanent, constant gebeurt, ja, dan heeft dat een heel grote impact op hoe het er daaraan toe gaat.
Mm-hmm. Die reactie van De Mol, is die volgens jullie dan exemplarisch voor nog steeds heersende bedrijfsculturen? Of zaten we hier toch een beetje naar een dinosaurus te kijken?
Iets tussen de twee, denk ik. Want hij is natuurlijk geen dinosaurus. Hij is natuurlijk nog altijd wel een van de machtigste media... bazen van Nederland. En ik denk wel dat inderdaad dat de manier waarop hij er naar kijkt exemplarisch is voor een cultuur waarin het leed dat vrouwen is aangedaan toch heel lang onbesproken is gebleven en werd beschouwd als iets dat er nu eenmaal bij hoorde. Dat hoorde je ook in een aantal van die getuigenissen. Dus één meisje die effectief heeft, omdat ze helemaal in de war was, nadat ze eigenlijk tegen haar wil seks had gehad met die coach, Ali B, die dat gaan vertellen is dan aan de regisseur van kijk, dit is er gebeurd. En die coach zegt, oké, ja, so what? Dat denk
de regisseur
ik
is, zei, ja, so what?
Ja. Ja. Dus dat denk ik wijst op een ja, op een cultuur die toch voor een aantal vrouwen heel erg toxisch zal geweest zijn. En daartegenover staat dan, wat ik al zei, een zekere blindheid aan de top. Als het heel erg normaal was.
Ja, maar we geloven graag dat het vandaag niet meer zou gebeuren. Hè? Of dat er een veel grotere gevoeligheid voor is. Dat er veel sneller zou ingegrepen worden. Dat het niet meer getolereerd wordt. Zijn we daar iets te... voluntaristisch in?
Ja, dat is een moeilijke vraag ook weer. Zou dit dan ook in België kunnen gebeuren? Of gebeurt dit ook in België? Na MeToo, na Weinstein, heeft men ook gezocht van ja, gebeurt dat hier ook? En is dat ook in Europa zo? En dan heeft men eigenlijk gezien dat het in ja, heel veel verschillende landen of overal ter wereld eigenlijk dat er wel een MeToo-golf was, maar dat het in verschillende gradaties gebeurde. En dat het ja, in Egypte, dat de positie van de vrouw natuurlijk helemaal anders is als in België of als in Amerika. Dus ik weet niet of je nu kunt zeggen dat dit nou in elk land zal terugkomen.
Ja, want dat is ook iets wat je nu hoort. Van, kijk, zo'n talentenjacht als The Voice. Je hebt niet alleen The Voice, maar alleen al The Voice is wereldwijd op de buis. In heel veel landen wordt dat uitgezonden. Er zijn nog andere talentenjachten. Ja, het is een systematiek natuurlijk die nog meer zou kunnen voorkomen. En of dat die meer voorkomt, is dat iets waar...
Ik ben een vader van jonge kinderen, dus ook een trouw kijker van dit soort programma's. En ik moet zeggen dat ik sinds gisteren toch met een heel wrang gevoel zal kijken naar komende talentenshows. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat ze allemaal, dat allemaal één pot nat is. Maar dat je op tv een glittershow krijgt van een wereld die achter de schermen op zijn minst toch heel erg agressief is en heel onvriendelijk voor mensen in afhankelijke posities.
Ja, en ook voor kinderen, hè, want daar hebben we het nog niet over gehad. Een van de aantijgingen is ook voor Marco Borsato, die een coach was bij The Voice Kids en die zou ook handtastelijkheden gepleegd hebben bij enkele kandidaten.
Wel, ik moet bekennen dat ik geen trouwe volger ben van dit soort nieuws en dus voor mij was dit echt nog wel nieuws. Ik had begrepen dat er in zeker Nederland al langer een aantal zaken daarover bekend waren. Maar hier schrik ik toch wel enorm van. Dit gaat over handtastelijkheden bij echt jonge kinderen. Kinderen die de leeftijd hebben van mijn kinderen. Dan spreken we nog wel over iets anders. Ik moet wel zeggen, in Nederland wordt daar op dit moment met redelijk wat afstand naar dat ene aspect gekeken. Hè, als het over Marco Borsato gaat. Wellicht omdat men nog wat moeite heeft om te geloven dat dit allemaal ook echt gebeurd is. Maar voorlopig zijn er wel getuigenissen die ondersteund worden van kinderen die ondersteund worden door hun ouders. Dus het is toch ook niet niks.
Dus als jouw dochter straks zegt, ik zou graag meedoen aan de Voice Kids, wat zeg jij?
Ze heeft het al gezegd. Dus ik bid in stilte dat zij het zangtalent van haar vader heeft.
Dat was het voor deze week. Bart, Roel en Eline, bedankt. Bart, jou horen we hier volgende week terug bij Leven en bij Welzijn en Gezondheid. Want dan zijn we opnieuw met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. Mocht u in tussentijd opmerkingen, suggesties of andere zielenroeselen met ons willen delen, dan kan dat op podcasts@demorgen.be. En dan wens ik u alvast een heel prettig weekend. Tot volgende week.
Dit was Lopende Zaken, een podcast van De Morgen.